Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Prijs de naam van uw God, zeer en knechten hier vergaard. Prijst zijn naam en wijs gebod. Wij zingen uit Psalm 135, het eerste en tweede vers. Psalm 135, de versen 1 en 2. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. We zingen dat uit Psalm 143, het tiende vers, nadat we samen geluisterd hebben naar de wet van onze God. Psalm 143, vers 10. En eerst horen wij naar de wet van onze God uit Exodus 20. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Uw goede geest besturen ons. Heer onze God, wat hebben wij uw geest nodig? Wanneer we letten op de week die achter ons ligt, wat we deden, wat we zeiden, wat we dachten, hoe goed het was, maar hoe fout het ook was, uw goede geest leidde ons. Want wat wij mensen elkaar niet kunnen leren en wat we onszelf niet kunnen leren, dat kan uw geest ons wel. Overtuigend en doordringend. En zo beslissend en zo veranderend dat we er niet meer achter terug kunnen. Ons leven in uw dienst besteden. U volgen waar ook heen. Discipel worden, discipel zijn, discipel blijven. Dat wilt u ons leren. Maar wat is het dan afschuwelijk om te ontdekken in de Bijbel dat zelfs in uw kring, in de kring van uw discipelen, van uw volgelingen, er één was die u verraden heeft. Hij die met u het brood at. Hij lichtte zijn hielen, keerde zich af en ging zijn eigen weg. Werd ontrouw, maakte zich los van de gemeente en ging zijn eigen donkere toekomst tegemoet. Uw goede geest besturen ons. O Heer, we zouden ons zomaar los kunnen maken van u en van uw gemeente. We zouden ons zomaar los kunnen worstelen uit uw handen die toch in liefde naar ons zijn uitgestrekt. Menend dat we het met onszelf wel kunnen redden, maar wat niet kan. En daarom bidden wij u, wilt u ons vanmorgen met uw liefde trekken en door uw geest zo leiden dat we door een levend geloof met u verbonden worden, met u verbonden blijven. Net als die 11 discipelen. En bewaar ons ervoor dat we ons losmaken. Ons ontworstelen aan uw liefdearmen. Wilt u bij ons zijn vanmorgen in het spreken, in het luisteren. Deze voorbereidingsdienst voor de viering van het avondmaal. Geef dat we met deze dienst en met deze woorden van deze morgen op het spoor komen om tot een gezegende viering te komen, persoonlijk en samen. Het zij voor het eerst, of het zij weer opnieuw. Gedenk ons, Heere, en vervul ons rijkelijk met uw Heilige Geest. Hierom bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Matthäus-evangelie en vanmorgen het eerste gedeelte uit de geschiedenis van de paasmaaltijd. We lezen dat in Matthäus 26 en we beginnen te lezen bij vers 17. De versen 17 tot en met 24. En aansluitend zingen we dan van Psalm 25, het tweede vers. Dus we lezen Matthäus 26 vanaf vers 17 en aansluitend zingen we Psalm 25, vers 2. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het paascha te eten? Hij zei: ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het paascha gereed. Toen het avond was geworden, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd. En ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, Heere? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. Tot zover.
Thank you.
We lezen nu ter voorbereiding op de viering van het avondmaal volgende week het eerste gedeelte uit het avondmaalsonderwijs, het gedeelte van het zelfonderzoek. Het is goed om dat samen nu te lezen, om er vast op geattendeerd te worden. De week van voorbereiding is er ook altijd een samenkomst, dit keer op vrijdag, waar we een stukje uit dit avondformulier ook met elkaar doornemen. Maar het is goed om dat ook nu in de dienst en ook thuis voor jezelf te lezen. Het gedeelte van het zelfonderzoek. Na de instellingswoorden aan het begin van het formulier gaat het dan verder. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het aanbod des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. In de eerste plaats laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smalijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare beloften van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en het sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor het aangezicht van God. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart echter niet voelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in de kerk en de samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven en lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het aanbod des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten, ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de voorbereiding met het avondmaalsformulier. De tekst voor de verkondiging is het voorgelezen schriftgedeelte uit Matteüs 26. En daarin staat tot twee keer toe de vraag: ik ben het toch niet, Heere? Dat staat in vers 22. En vervolgens staat het in het laatste vers van Judas gezegd: ik ben het toch niet, Rabbi? Dus in vers 22 en in vers 25, die twee teksten. En het thema voor de verkondiging is onderscheid. Anders gezegd, hoe sta ik tegenover Jezus? Misschien is het goed om in deze week van voorbereiding, als u kinderen hebt en anders met anderen, vrienden of bekenden, het er eens over te hebben hoe u tegenover Jezus staat. Dat is een hele simpele vraag. Maar het is wel in dit verband, in deze tekst, ook in deze preek, deze Amersviering, een heel centrale. Ik ben het toch niet, Heren, ik ben het toch niet, Rabbi? Die twee vragen, die lijken veel op elkaar, maar zijn totaal verschillend. En je zou zomaar hier in de kerk kunnen zitten, als vader, als moeder, als jongere, als oudere, alleen of samen. Je zou hier zomaar kunnen zitten, en dat allemaal wordt gevierd, nu, volgende week. En hoe sta je dan tegenover dat sacrament, maar hoe sta je tegenover Jezus? Heb je nou echt iets met Jezus, of eigenlijk toch niet? Hij heeft wel iets met ons. Dat kunnen we gewoon zo zeggen. Dat is gewoon zo. Hij heeft iets met ons. Hij komt vanmorgen naar ons toe met de Bijbel, met het evangelie, met de blijde boodschap. Hij breidt zijn handen naar ons uit. Hij heeft iets met ons. Maar wat hebben wij, wat heb ik met hem? Dus als je nou je vader wil vragen, wat hebt u met Jezus? Dan krijg je een mooi gesprek. Of aan je moeder, of andersom, je vader en moeder aan jou. Of je vraagt het eens aan de vriendin, iemand die bij u hoort. Wat hebt u eigenlijk met Jezus? Goed, dat ter inleiding. We gaan eerst samen zingen. Uit Psalm 41, de versen 4 en 5. Dat is ook die psalm waarin deze geschiedenis wordt geprofeteerd, dat er iemand zou zijn die met hem in de schotel indoopte, die met hem at en hem toch verraden heeft. Wat betreft de afkondigingen, het volgende: tot en met morgen, de loop van de dag, is er gelegenheid om namen in te dienen voor de vacature van jeugdouderling. Een en ander al gezegd, morgenavond hopen wij te vergaderen daarover, dus graag voor die vergadering. Deze week is er nog weer catechisatie. Er is nog twee keer gewoon catechisatie, volume me en volume me next. Zou heel fijn zijn als alle jongeren die er regelmatig waren, er ook deze twee laatste keren nog zijn. Dus probeer alles op alles te zetten om er nog twee keer te wezen. Aanstaande vrijdagavond is er om 19:30 hier in de kerk, een van de zalen, een voorbereidingssamenkomst voor de viering van het avondmaal van 19:30 tot 20:30 is dat, juist tijdens het clubwerk. U bent daar hartelijk welkom om daar met ons na te denken over vragen rondom het sacrament van het avondmaal. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de GZB, in het bijzonder voor Nepal, de voorjaarscollecte en de tweede inzameling bestemd voor de kerk. De collecte bij het verlaten van dit gebouw is voor de aanschaf van de kerk. We gaan nu samen zingen van Psalm 41, de versen 4 en 5. Psalm 51, 4 en 5. bij de mededelingen is niet gezegd dat er morgenavond 19:30 censuur en morum is voor de viering van het avondmaal. Dus bij deze is dat ook aan u doorgegeven. Om 19:30 is er mogelijkheid tot censuur en morum. Als er iets is wat een goede avondviering in de weg staat en dat is niet op te lossen, kunt u zelf niet oplossen, dan kunt u dat melden bij de kerkenraad. En dan nog een mededeling dat zaterdagmorgen het mannenontbijt weer is om 8:30, 8:00. Maar daar is u een folletje over uitgereikt. Aansluitend aan de verkondiging gaan we zingen op Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De preek van vanmorgen is niet af. Dat betekent dat u hem zelf maar af moet maken. Ik trouwens ook zelf. Maar goed, u zult wel merken waarom. Het is allemaal nogal indringend wat hier gezegd wordt. Het is ook de hoogste tijd. Een paar weken geleden is er gepreekt uit de Openbaring, laatste hoofdstuk. De tijd is nabij. En toen heb ik duidelijk gemaakt dat het bij dat woordje tijd niet gaat om onze horloges, om onze tijdinstrumenten waar we kunnen zien hoe laat het is, maar dat het in die tekst uit Openbaring gaat over de tijd van God. Over dat ene beslissende moment. Of die beslissende periode. De tijd waarin God iets openbaart, genade verkondigt, mensen tot geloof komen, mensen tot gehoorzaamheid komen. Die tijd. En die tijd is nabij, zegt dan de Openbaring. Wij leven in de tijd waarin die openbaring aan de orde is, dat geloof aan de orde moet komen en wij tot gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid gebracht moeten worden. Die tijd is nu. En in Matteüs 26 staat daarover weer hetzelfde. In vers 18. Ga de stad in naar een zekere persoon en zeg tegen hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Dus niet alleen in Openbaring 22, maar ook in Matteüs 26 staat gewoon weer diezelfde tekst, daar weer diezelfde woorden. Gaat het weer over die tijd van de Heer Jezus die nabij is, die nu is. Mijn tijd is nabij. En dat is, om kort te gaan, een hele beslissende tijd, een heel beslissend moment. Het is erop of eronder, het is voor of tegen, het is geloof of ongeloof. Hij zegt, of zij zeggen, ik ben het toch niet, heren? En even later Judas, ik ben het toch niet, heren? Die tijd van de paasmaaltijd, van het laatste paascha, waarin die beslissing valt. De preek is niet af. Aan het eind mag u zeggen, ik ben het toch niet, heren. Het verhaal. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Het feest van de ongezuurde broden is herinnering aan de woestijnreis. Dat ze jarenlang door de woestijn getrokken zijn. En aan het begin daarvan was dat moment van de uittocht van het Pascha, van het Pascha-lam. En daar waar bloed was aan de deurposten, daar bleven de oudste in leven. En waar dat bloed niet was, daar was de dood. Maar het is bij die tiende plaag dat het volk werd uitgeleid. En dat verhaal van die verlossing uit Egypte moest juist op dit feest en tijdens die paasmaaltijd verteld worden. Het feest van de uittocht, van de verlossing. En eigenlijk heeft voor Israël dat feest van de uittocht iets van Pasen. Zo'n machtig feit als Pasen is geworden, zo machtig was het feit van de verlossing vanuit Egypte. Dat was ongekend. En telkens weer opnieuw moest dat verteld worden, juist ook tijdens die Pascha-viering. En nu zal de Heer Jezus voor de laatste keer, in gehoorzaamheid aan de traditie, dat Pascha vieren met zijn discipelen. Hij zei: ga de stad in naar een zekere persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. Nou, als je dat leest, dan is dat gewoon een mededeling. Ga de stad in naar een zekere persoon. Ja, wie dan? Ja, staat er niet bij. In een andere evangelie worden er nog allerlei omschrijvingen gegeven. Iemand die zus loopt en zo draagt. Maar hier staat gewoon een zekere persoon. En waar is dat dan precies? Ja, dat staat er ook niet bij. Het moet allemaal wat geheim blijven. De Heer Jezus doet niet geheimzinnig. Maar hij wil het wel zo ver laten komen dat die Pascha-viering een feit is. En hij is erbij met zijn discipelen. En daarom zegt hij niet te veel over waar het is en wiens zaal het is. Want stel je voor dat die ene die hij wil confronteren met het verraad er misbruik van zou kunnen maken. Hij is wat geheimzinnig. Hij verbergt het een en ander om in ieder geval die confrontatie te kunnen laten plaatsvinden en hen in ieder geval te kunnen vertellen waar het in deze ogenblikken om gaat. Al dus gezegd, gaan de discipelen op weg om de paasmaaltijd voor te bereiden. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha gereed. En toen het avond was geworden, lag hij aan met de 12. Dat is waarschijnlijk donderdagavond. Lag hij aan met de 12. En toen zij aten, dus terwijl die paasmaaltijd werd gevierd, zei hij: voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij verraden. Eén van ons. Twaalf discipelen, jaren met elkaar opgetrokken, met Jezus opgetrokken. De liefde van de Heer Jezus gezien, zijn wonderen, zijn tekenen, zijn woorden gehoord. En nu het erop aankomt, zal één van hen, met wie hij at, die met hem het brood in de schotel indoopt, Psalm 41, zal één van hen hem notabene overleveren, verraden. Eén van de 12. Eén van ons. De tijd is nabij. De tijd van de openbaring, de tijd van de genade, de tijd van tot het geloof komen, de tijd van de gehoorzaamheid. En het zou zomaar een moment kunnen zijn dat je je afkeert van dat woord, van die openbaring. Dat je van genade niet wil weten. En dat je van geloven ook niet wil weten, maar in ongeloof je weggaat. En dat je niet luistert, niet gehoorzaam. Het zou zomaar kunnen. Eén van u zal mij overleveren, zal mij uitleveren, zal me in de handen geven van de vijanden. Eén van u, mijn lieve discipelen. Eén van ons. En als ze dat horen, die 11 discipelen, 12 discipelen, dan zeggen ze, ik ben het toch niet, heren. En even later Judas, ik ben het toch niet, heren. Maar het is maar net hoe je het zegt. Het is maar net hoe je hier zit. Het is maar net of je eerlijk bent. Het is maar net of je gelooft. Want dan klinkt het gewoon anders. Ik ben het toch niet, heren. Dat is een vraag waar je een negatief antwoord op verwacht. Nee, natuurlijk niet. Jij bent het niet. Ik ben het toch niet, heren. Nee, jij niet. Maar dat antwoord komt niet. Zo staat het er niet. Maar het is een vraag waar je een negatief antwoord op verwacht. Zo van, ik ben het toch niet. Nou ja, dat weten we. Jij bent het niet. Maar als Judas diezelfde woorden op de lippen neemt, dan is dat aan het eind van het verhaal, het eind van de schriftlezing. En dan is hij heel slim. Want hij gebruikt die woorden, diezelfde woorden, maar net anders. En hij is daarin heel doortrapt. En hij beseft goed wat hij zegt. Het klinkt wel goed, maar het klopt van geen kant. De discipelen zeiden, ik ben het toch niet, heren. En er is maar één heren, Jezus is heren, Jezus is de Kyrios. Er is maar één heren, ik ben het toch niet, heren. En Judas zegt, ik ben het toch niet, Rabbi. En er waren vele rabbies. Maar er is maar één Heere. Ik ben het toch niet. En hij verraadt zichzelf door dat laatste woordje. Maar wat de Heer Jezus daarna zegt, onthult ook het een en ander. U hebt het gezegd. Met andere woorden, er werd een negatief antwoord verwacht, maar Jezus zegt het positieve. Inderdaad. Jij bent het. Maar hij dacht zich te verbergen door diezelfde vraag op dezelfde manier en dezelfde toon te stellen. Maar de Heer Jezus Christus prikt er zomaar doorheen. Nou ja, zomaar. Hij doorgrondt en kent ons hart. Eén van u zal mij verraden. Eén van ons. Nog even die twee reacties. Van die 11 en van die 1. Als die 11 discipelen dat woord van de Heer Jezus horen, dan worden ze er bang van. Eén van u zal mij verraden. Misschien had u diezelfde gedachte net wel. Eén van ons, ik. Word je een beetje bang van als het zo geconfronteerd, als je er zo mee geconfronteerd wordt. Met dat verraad van Judas en dan de vraag erbij, ik zou het ook kunnen zijn. Nou, ik weet zeker dat als wij oprecht geloven, moet u goed horen wat ik zeg. Ik weet zeker als wij oprecht geloven, dat we dan soms de bange vraag onszelf stellen, zou ik niet bezig zijn de Heer Jezus te verraden? Juist zij die geloven in de Heer Jezus, die hem lief hebben met heel hun hart, die kunnen soms zo bang worden van de dingen die ze denken en de dingen die ze doen, dat bij eenzelf de gedachte opkomt, dat bij mijzelf de gedachte opkomt, ik ben toch niet bezig om de meester te verloochenen, te verraden. Je acht jezelf bijna in staat, helemaal in staat, om eigenlijk datzelfde te doen. Ik ben het toch niet, heren. Als je nadenkt over datgene wat je dacht en wat je doet en wat je zegt, dan vliegt het je wel eens aan, maar ik ben toch niet bezig om de Heer Jezus te verraden, afscheid te nemen van hem. Ik ben het toch niet, heren. Weet u wat dat is? Dat noemt de Bijbel teerheid. Zij die geloven, ze zijn heel gevoelig geworden, heel teer geworden. En naarmate je langer gelooft en meer gelooft, wordt die teerheid alleen maar groter en sterker. Want je wordt steeds gevoeliger op dat ene punt van, ben ik niet bezig om de Heer Jezus te verloochenen, te verraden. Ergens anders noemt de Bijbel dat de voorzichtigheid van de rechtvaardige. Kijk, soms dan denk je van, nou, die doet dit fout, die doet dat fout, en dat is zussen, dat is zo, en dan heb je grote woorden, maar naarmate je meer jezelf leert kennen, word je steeds kleiner, en dan heb je die grote woorden niet meer, dan word je teer. Dan heb je helemaal genoeg aan jezelf, de handen daaraan vol, en dan word je voorzichtig. Maar ik ben het toch niet. Heren, en als Judas dat zegt, dan weet hij goed wat hij zegt. Want de Heer Jezus is namelijk naar die vorige vraag, in 22, is hij doorgegaan. Als de discipelen gezegd hebben, ik ben het toch niet, heren, dan gaat de Heer Jezus verder. Hij antwoordde en zei, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Wee die mens. Jezus geeft dus op het laatste moment Judas eigenlijk nog een lesje. Waarschuwt er nog. Pas nou toch op. Als je op deze weg doorgaat, Judas, dan gaat het helemaal fout. Dan loop je vast. Dan loop je vast met allen. En dan loop je vast met jezelf. Wee de mens. Maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed zijn voor die mens als hij niet geboren was. En dat gehoord hebbend, zegt Judas alsnog, maar dat ben ik toch niet. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Hij volhardt in zijn plannen en hij gaat gewoon door en hij verpakt zijn verhaal in die woorden die je net hoorde van de andere discipelen. Ik ben het toch niet. Alleen waar het om ging, dat ontging hem en zei, Rabbi. Eén van ons. Oh ja, de vraag was, hoe sta ik tegenover Jezus? Weet u wat Judas doet? Hij gaat wetens en willens door. Hij weet waar het over gaat en gaat toch die volgende stappen zetten. Och ja. Zo zitten wij, bijvoorbeeld als het gaat om een verslaving. En u bent, of jij bent misschien wel ergens aan verslaafd. En je weet dat het fout is. Zegt je vader, doe dat nou niet. Zegt een ander, stop er nou eens mee. Of zegt de Heere God, stop er nou eens mee. Jezus zegt, wee. Als je hiermee doorgaat, het was beter dat je niet geboren was. Willens en wetens gaat Judas verder. Willens en wetens ga ik verder. En ondertussen dezelfde woorden gebruiken als de ander. Want ja, voor de buitenwacht merk je er niks van. Oh, het is een keurige man, een keurige vrouw. En je kunt zo gezellig met hem praten. En ook over de Bijbel nog. En over het geloof. En over de kerk en zo. Je kunt bomen opzetten. Ja, maar ondertussen. Het lijkt er allemaal op. En het is net niet echt. Ben ik het niet, heren? Ben ik het niet, Rabbi? En zo hink je maar verder. Twee gedachten. En we bouwen ons eigen koninkrijkje op. We zijn al lang aan het onderhandelen met priesters, overpriesters, schriftgeleerden, over een paar muntstukken, over 30 zilverlingen. Maar koste wat het kost, het gaat door. En weet u wat Judas aan het doen was? Hij koos zijn eigen rabbi. Dat was misschien wel het geld, of het genot, of het geluk, zijn eigen koninkrijkje. Als wij dat woordje rabbi in de mond nemen, ben ik het niet rabbi, dan is dat zo'n woord die overal bij past. Rabbi, dat zijn er zoveel. Het is bekend dat in de moslimwereld, als het gaat om de Koran, Jezus ook een profeet heet. Een profeet, naast alle anderen. Mohammed. Nou, zo kunnen wij van alles en nog wat tot onze rabbi kiezen. Zeg, nou ja, er zijn zoveel goden en er zijn zoveel profeten, er zijn zoveel machten. Alsof dat christendom en die ene Christus en die ene kerk en zo, alsof dat nou het enige zaligmakende is. Nee, we hebben zoveel van die profeten, we hebben zoveel van die meesters. Ja, maar het luistert heel nauw. Ben ik het niet, Here? Er is maar één Here. En die keuze zullen we toch moeten maken. In plaats van de een of andere rabbi. Hoe sta ik tegenover Jezus? Judas maakte zich los. Maar hij maakte zich ook los van de gemeente. Want straks zien 11 discipelen tot hun onthutsing. Zien 11 discipelen Judas weggaan. Hoe sta je tegenover Jezus? Judas maakt zich los en kiest voor zijn rabbi. En hij maakt zich los van de gemeente en gaat zijn eigen, eigenzinnige, doodlopende weg. Wee de mens. Maar wat dan? Volgende week zondag is het avondmaal. En dan moet je er gewoon zijn. Als het even kan. Dan staat er een tafel hiervoor in. Stoelen daaromheen. Mensen komen. Er wordt brood gebroken. En wijn geschonken in die bekers, worden woorden aan toegevoegd. Oh ja, zegt u, dat is de dominee met een aantal mensen van de gemeente. Nee, dan moet u maar eens proberen om dat te vergeten. Op het moment dat er hier avondmaal gevierd wordt, dan komt de Heer Jezus zelf eigenlijk naar ons toe. Hij is de gastheer. Hij de gastheer. En dan kijkt hij in die dienst, om zo te zeggen, iedereen zoals we hier zijn. En dan zullen zijn in de ogen. En vraagt: hoe sta je tegenover mij? Ben jij eerlijk? Want hij wil zo graag dat we eerlijk zijn. Gewoon eerlijk voor de dingen uitkomen waar het om gaat. Eerlijk zijn in handel en wandel, in woorden en gedachten. Ben je wel eerlijk? Hoe sta je tegenover mij? De eerste vraag, ben je wel eerlijk? Nou, neem die vraag maar mee de week in. En als volgende week de Heer Jezus nodigt, hij nodigt, dan wil hij ook een eerlijk antwoord op die vraag. Heer Jezus, Zonder u kan ik niets doen. Tweede vraag die de Heer Jezus bij wijze van spreken dan aan ons stelt is deze. Heb je mij ook nodig? Heb je mij ook nodig? Ja, natuurlijk hebben we de Heer Jezus nodig. En daarom bidden we ook, daarom gaan we ook naar de kerk en we hopen dat het wat uitwerkt en zo. Heb je hem nodig? Heb je hem nodig als het gaat om zijn, ja, zijn lijden en zijn sterven, zijn offer dat hij bracht, het bloed dat hij gaf. Heb je dat nodig met het oog op de vergeving van je zonden? Nou, dan ben je aan het goede adres, want hij is degene die zonden vergeeft. Dus eerlijk worden. Heer Jezus, zonder u kan ik niet. Waarom niet? Omdat ik uw bloed zo nodig heb, die vergeving zo nodig heb, die verzoening zo nodig heb. Als u mij niet vergeeft, als u mijn zonde niet verzoent, dan sta ik voor eigen rekening. En dan moet ik mijn eigen rekening betalen, moet ik zelf voldoen, zoals Judas. Heer Jezus, ik heb u nodig. Nodig voor die vergeving van de zonden. Voor de reiniging door het alles reinigende bloed. Als u mijn zonde niet bedekt, dan kan ik voor nu en voor eeuwig niet voor u bestaan. Jezus zegt, ben je eerlijk? Heb je mij nodig? En wil je mij volgen? Maar dat is lastig. Ik stippel graag mijn weg uit. Maar Jezus zegt tegen Petrus, ga achter mij. Hij zegt tegen al zijn discipelen, volg mij. En discipelen zijn juist discipelen omdat zij niet voorop gaan, maar volgen. Dus als Jezus gastheer wordt en is, kijkt hij ons allen aan en zegt, ben jij eerlijk? Ik ben het toch niet, Heere. Ben je eerlijk? Of verberg je wat? Lijkt het allemaal goed, maar is het niet zo? Ben je eerlijk? Eerste vraag. De tweede, heb je mij nodig voor je zonden, voor de vergeving van je zonden? En wil je de rest van je leven mij volgen? Ben je eerlijk? Heb je me nodig? Wil je mij volgen? Hoe sta ik tegenover Jezus? Ja, zo zitten we hier met z'n allen. En hopelijk volgende week opnieuw. Wij kunnen dat onderscheid niet maken natuurlijk. Tussen degene die wel volgt en niet volgt. Degene die oprecht is en niet oprecht is. Dat onderscheid kunnen wij niet maken. En daarom moeten we dan maar de preek afmaken. Zelf. En de Heer Jezus zegt in alle liefde tegen al zijn discipelen, ook tegen die ene. Eén van u zal mij verraden. Opdat wij de vraag zouden stellen. Ik ben het toch niet. Maar nu gaat het erom hoe we dat zeggen. Zoals Judas, die voor zijn eigen rabbi koos. Of zoals de anderen, die oprecht de Heer Jezus Christus wilden volgen. Waar zouden we anders heen gaan, Heer Jezus, dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dus, maak nu de preek maar af. Hoe sta jij tegenover Jezus? Als die ene, of als die elf? Heer Jezus, ik hou van u. Nooit zoveel als nu. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Almachtige en getrouwe God. Wat een liefde bij u tot aan het einde. U hebt de uwen lief gehad. Tot in die laatste ogenblikken toe. En zelfs aan Judas hebt u nog woorden gewijd. Wij zouden bijna zeggen, parels geworpen voor iemand die zich gedroeg als een varken. Maar wie zijn wij? Wat hebt u al een zorg aan ons besteed en besteedt u nog steeds aan ons? En soms is ons hart en is ons leven te walgelijk om onder woorden te brengen. En u zegt tegen ons, pas op, wee u, opdat we eerlijk zouden worden. Teer zouden worden, voorzichtig zouden worden. Ons zouden verootmoedigen en klein zouden worden. Ben ik het, Heere? Wilt u die teerheid ons maar leren, die voorzichtigheid ons maar bijbrengen? En als u volgende week bij Leven en Welzijn de gastheer bent aan uw tafel, dat we er dan verlegen onder worden. Dat u zo naar ons omzag en zo naar ons omziet, ondanks het feit wie we waren en ondanks het feit wie we zijn. Dat u toch het brood met ons wil delen en de wijn met ons wil delen. O Heere, geef een goede week van voorbereiding. Scherp ons erin op. Eén van ons. Maar ik toch niet, Heere. Neem genadig alle zonden weg in woorden en gedachten. Wilt u zelf naar deze dienst ons leiden door uw geest, zodat de gesprekken opbouwend zijn en de les eruit getrokken heel belangrijk zal worden. Wilt u ons verder leiden? Wilt u met ieder persoonlijk zijn? U kent ons als vader, als moeder, als kind, als ouder, als jongere, samen of alleen. En als we deze kerk weer gaan verlaten, vallen we misschien zo weer terug in een stukje eenzaamheid of stress. Maar wilt u bij ons zijn? Ons allen gedenken nadat we nodig hebben. Wees zo met heel de gemeente die hier is, die thuis meeluistert. Nu of op een ander moment, geef ook daar uw onmisbare zegen. Wilt u bij ons zijn in deze week die nu begonnen is, als er catechisatie gehouden wordt, als er een vergadering is, als er een jeugdoudeling gekozen moet worden. Geef wijsheid en inzicht. Bouw de gemeente erdoor op. Zegen allerlei andere momenten van kringen, van bijbelstudie, van ontmoeting. O Heer, laat alles mogen meewerken tot uw eer. We bidden nu voor de wereld om ons heen. Er is zoveel ellende, oorlog, geweld. Er zijn zoveel vluchtenden, daklozen, zwervenden. Zij die in gevarenzones zich bevinden in gebieden waar oorlog is, burgeroorlogen, waar zoveel duizenden telkens weer opnieuw gedood worden. O Heer, wilt u in die brandhaarden mensen hun harten neigen tot de vrede. En allen die bezig zijn om de vrede te bewerken, zegenen in dat werk. Zegen bijzonder uw volk Israël. Wees bij dat volk. Wilt u ze moed en krachten geven. En wilt u hen ook leren leven uit uw beloften. Want juist die zijn zo belangrijk voor Israël. Heerlijke beloften voor dat volk. Voor nu en voor de toekomst. En wilt u ons leren om uw volk tot jaloersheid te brengen. Dat we niet een staande weg zijn, maar richtingwijzers, gidsen. De volken rondom, o Heere, uw belofte is toch dat uit alle volken er zullen komen om te aanbidden in Jeruzalem. Wilt u uit de volkeren velen brengen tot geloof. En als er dagelijks duizenden mensen wereldwijd tot geloof komen, o Heere, zegen hen. Maar laat het ook hier onder ons gebeuren. Zegen onze kerk, onze protestantse gemeente, onze wijkgemeente. Wilt u krachtig werken door uw woord en geest. Heer God, wees ons nabij, op weg naar huis, breng ons daar veilig. En wilt u opnieuw de gemeente samenbrengen als uw woord verkondigd wordt. Verblijd ons daarin en hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 56 en daaruit de versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. En ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, 4 en 5.
Zwerven moet op
Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.